Mededelingen namens de kerkenraad deel ik u het volgende mede. Vanavond begint een dienst niet om 6:00, maar om 6:30. Voorganger is dan kandidaat Arnoudsen. Volgende week zal er voorbereiding zijn op het heiligavondmaal. In beide diensten hoop kandidaat Ingas voor te gaan. 'S Middags is er een aangepaste kerkdienst waarin dominee De Romp zal voorgaan. Deze dienst begint om 3:15. De collecte is vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen. Volgende week zondag voor de kerk. Voor al deze mededelingen geldt zo de Heere wil en wij leven. Voorbeden voor onze predikant dominee De Butter. En zuster Wielhouw van het Slik in het ziekenhuis, zeer ernstig ziek. Dankzegging rouwdragende de familie Driessen, verloren in afgelopen week een zwager. Een zuster Stolk stond woensdag aan het graf van de zuster en donderdags aan het graf van de schoonzuster. Bij de familie van Leeuwen is een lieve moeder, lieve vrouw en moeder door de onverbiddelijke dood weggenomen. Ach Heere, dat ons begin mocht zijn in uw naam, onze voortzetting in uw kracht, en dat het einde mocht strekken tot ere van uw grote naam. Amen. Laten we met elkaar de zingen van Psalm 113. Het eerste, het derde en het vierde vers. Gij zere knechten, loof den Heer. Loof zijn de naam, verbreid zijn eer. De naam des Heeren zij geprezen. Zijn roem zij door het heelal verbreid van u. Tot in alle eeuwigheid men loof het aanbiddelijk opperwezen. En wat er verder volgt. U zal worden voorgelezen vanuit Gods woord van de prof. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, vers 1 tot en met 13. Waarna we zingen van Psalm 25, het tweede vers. Heere, hij maakt mijn nieuwe wegen door uw woord en geest bekend. Tot vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en nog gaan dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijver God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk dan Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, en nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naast is. Toen zeide de Heere tot Samuel: Hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik verworpen heb, en dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Isi, de Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zei: Hoe zou ik heen gaan? Saul zal het toch horen en mij doden. Toen zeide de Heere: Neem een kalf van runderen met u en zeg: Ik ben gekomen om den Heere offeranden te doen. Gij zult Isi ten offer nodigen, en ik zal u te kennen geven wat gij doen zult. En gij zult mijn zalven, die ik u zeggen zal. Samuel nu deed gelijk de Heere gesproken had, en ik kwam te Bethlehem. Toen kwamen de oudsten der stad bevende hem tegemoet, en zeiden: Is uw komst met vrede? Hij dan zeide: Met vrede. Ik ben gekomen om de Heer offeranden te doen, heiligt u, en kom met mij ten offer. En hij heiligde Isi en zijn zonen, en hij nodigde hen ten offer. En het geschiedde toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht: Zekerlijk is deze voor de Heer zijn gezalfde. Doch de Heer zeide tot Samuel: Zie zijn gestalte niet aan, nog de hoogte zijn statuur, want ik heb hem verworpen, want hij is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet het aan wat voor ogen is. Maar de Heer ziet het hart aan. Toen riep Isi Abinadab en hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch hij zeide, deze heeft de Heer ook niet verkoren. Daarna liet Isi Samuel voorbij gaan. Doch hij zeide, deze heeft de Heer ook niet verkoren. Alzo liet Isi zijn zeven zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch Samuel zeide tot Isi, de Heer heeft deze niet verkoren. Voort zeide Samuel tot Isi, zijn dit al de jongelingen? En hij zeide, de kleinste is nog overig. En zie, hij wijdt de schapen. Samuel nu zeide tot Isi, zend heen. En laat hem halen, want wij zullen het rondom aanzitten, totdat hij hier zal gekomen zijn. Toen zond hij een en bracht hem in. Hij nu was roodsachtig, met schade schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heere zeide, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijn broederen. En de geest des Heeren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. Tracht de zeer aangezicht te zoeken in gemeenschappelijk gebed en de voorbeden voor onze dominee en zuster Wielauer van de Slik. Heren, in deze ogenblikken mogen wij nog naderen voor uw heilig aangezicht. Pas uw grote naam ootmoedig erkennen, Heren, dat gij ons dat samen nog komt te schenken. En dat wij naar je voorhoven, naar de plaatsen des gebeds, mochten samenkomen rondom uw woord en getuigenis, Heere. Wat is dat nog een wonder. En u hebt uzelf deze dag afgezonderd en ingesteld als een rustdag, Heer, gewijd en geheiligd aan uw dienst. En u smeken wij het hoogmoedelijk van u af, Heere. Zou u dan zelf met de krachtige werking van uw lieve geest nog in ons midden willen wonen en werken? Zoudt gij die geest aan die woord willen paren, Heere, omdat er door die geest nog zondaars mochten neergeveld worden op het slagveld van vrije genade, Heere? Wat zou dat een wonder wezen? Maar voor u niets te wonderlijk om dat te werken en te schenken. Heere, dat ze nog eens met de schuldbrief naar huis mochten gaan. Zou dat een wonder wezen, Heere? En dat is niet alleen nodig bij de aanvang, maar ook bij de verdere voortgang. Dat we nog zonder gemaakt mochten worden in de beleving voor u, Heere. Zou dat een wonder wezen? Maar daartoe hebben we nodig de werking en de bediening en de bedouwing van uw geest, Heere, want van nature is er geen plaats voor u en uw zalige dienst. Van nature zijn we vijanden, bondsbrekers, albedervers, Heere, en blind van zemerswegen. Wat hebben we dan nodig, onderwijs, vanuit die hemels heiligdom te mogen ontvangen? Heere, dat hebben wij niet verdiend. We zijn het ook niet meer waardig, dag en nog. Onder ons zou het willen wonen en werken, maar anderzijds. Och, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij toch alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Gij kunt redden, gij alleen. O verheerlijkte Christus, o grote koning van de kerk, breid dan nog uit vrije, soevereine genade uw vleugelen over ons te samen uit, Heere. En zou u dan zelf de rijen maar willen doorgaan, wil dan zelf maar plaats maken, Heere, waar van nature geen plaats is voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Wij hebben dat niet verdiend, Heere, nochtans mogen wij het van u vragen. We mochten ook in bijzonder onze herder en leraar, uw knecht, aan u bevelen, Heere. Gij kent hem beter dan wij dan voor u kunnen neerleggen, Heere. Maar u weet waar hij woont. U zijn alle omstandigheden bekend, Heeren. Want het zou zijn lust en begeerte wezen om hier te mogen staan. Maar uw weg is anders, Heeren. En zou u hem willen gedenken? Zou u de middelen, Heeren, die nog aangewend mochten worden, en nog zegenend en genezend mogen werken? U hebt het nog hiertoe nog weer wel willen maken. Dat u hebt willen geven, Heere, dat hij s'nachts weer mag slapen, wat is dat groot. Pas die grote naam daarvoor ootmoedig te herkennen. Maar het is nog groter, Heere, dat u vanuit die hemelse heiligdom nog op hem hebt willen neer te zien. Heere, dat is het allergrootste. Zou je hem bidden voor die met zijn vrouwen willen gedenken, met elkaar bekwaamheid schenken en onderwerping, Heere. We mochten ook in bijzonder onze zuster, wie lauwen slik aan u bevelen. Heere, u kent haar. U weet alle omstandigheden af, u weet uitgangen ook van haar hart. En u is zij van mensenkant niet meer bereikbaar. Maar voor u is toch niets onbereikbaar. Zou u dan nog uit vrije ontferming in bijzonder uw vleugelen nog voor haar uitbreiden, Heere? Zou u haar voor uw rekening willen nemen? Wat zou een wonder wezen, Heere, voor de tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid? Wil u dan nog zo haar in bijzonder willen gedenken? Wil u kinders ondersteunen en sterken, Heere? Ook in deze moeilijke dagen wil ik maar geven dat ze tezamen u mogen aanlopen als een waterstroom. Ja, dat de roepstemmen nog ochtend geheiligd worden aan uw harten. We hebben ook de namen genoemd, Heere, van rouwdragende. Mochten ze tezamen aan u bevelen. En u zijn alle mensen, kinderen, niet te kunnen vertroosten, Heeren. Maar nu kunt u toch meer troosten dan een moeder haar kinderen kan troosten. Ach, wil u ze tezamen gedenken, bovenal, Heere? Wilt uw roepstem nog willen heiligen aan uw harten? Dat er nog winst uitgeboren zou mogen worden. Zullen mochten we elkander aan u bevelen, Heere? Wil ons goed en nabij zijn in het luisteren, maar ook in het spreken. En dat het alles nog zou mogen strekken tot eer en verheerlijking van die nooit naar waarde genoeg volprezen naam. Dit vragen wij ootmoedelijk van u, naar het vrije van het soevereine van die welbehagen, alleen om Jezus willen. Amen. De tekst kunt u vinden in 1 Samuel 16 en daarvan het 13e vers. 1 Samuel 16 vers 13a. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijn broederen. En de geest des Heeren werd vader over David van die dag af en voortaan. Gemeente, we hadden gedacht uw aandacht te vragen voor enkele gebeurtenissen uit het leven van David, de man naar Gods hart. Hoewel hij van zichzelf getuigd heeft in Psalm 38 dat hij tot hinken gereed was, blijkt ook duidelijk uit zijn levensgeschiedenissen dat hij een begenadigd kind des Heeren geweest is. Hij leefde door het geloof dat zich uiteindelijk richtte op hem, die niet alleen Davids zoon, maar ook Davids Heeren is. We zouden het zo kunnen zeggen, de geest van de Heer Jezus Christus woonde in David. Daarom zegt de Heer Jezus in het boek Openbaringen, ik ben de wortel en het geslacht van David. Dat komt ook zo heel duidelijk uit in de psalmen die David geschreven heeft en die door de bedouwing van de Heilige Geest aanslaan in het hart van degene in die de Heere vrezen. Want daarin leeft hetzelfde geloof dat uit Christus is en door de bediening van de Heilige Geest geopenbaard wordt. Behalve als man des geloofs is David als koning van Israël een bijzonder type van zijn grote zoon, de Heer Jezus Christus, zowel in zijn strijd en lijden als ook in zijn overwinning. Als koning was David door God verkoren. Als koning heeft hij het volk bevrijd van degene die het benauwde en leidde hij het tot de waarachtige en zuivere dienst van God. Daarin wijst David heen naar zijn grote zoon, die de gave Gods is aan verloren zondaren. In een weg van strijd en lijden heeft hij zijn volk verlost van de macht van Satan, zonde en dood, ja zelfs van het eeuwig verderf. Hij wekt dat volk op uit de doodstaat, reinigt ze door zijn dierbaar bloed, heiligt ze door de Heilige Geest en brengt ze terug in de gemeenschap van God. Van dat meerdere dat David zegt in een van de psalmen, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Om beide zaken, omdat David dus een man des geloofs was, en het type van zijn grote zoon Jezus Christus, zijn de geschiedenissen van David niet alleen aantrekkelijk, maar ze zijn ook vol van lering en onderwijs. De Heere geven dat bij het overdenken van deze stoffen veel het leven van de Heer Jezus Christus en zijn genade in hun leven verklaard mogen vinden. Zoals dat ook openbaar kwam in het leven van David. We gaan u dan wijzen op de zalving van David. Die zalving getuigt van twee zaken. Ten eerste van verkiezing en ten tweede van bekwaming. Dan vooraf zingen wij met elkaar uit Psalm 89, het 8e en 9e vers. Gij toch, gij zijt erom, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En wat er verder volgt, geeft dus een gelegenheid om uw gaaf af te zonderen voor de Heer en zijn dienst. Zalving van David, ten eerste van verkiezing. De geschiedenis van David begint in Bethlehem, stadje in het bergland van Juda. Dat kleine plaatsje Bethlehem is als het ware verweven met de uitvoering van Gods welbehagen. En in het bijzonder met Gods genadige verkiezing. Bethlehem als plaats was eigenlijk zelf al door God verkoren, want immers niet het grote Jeruzalem met zijn prachtige tempel, maar dat kleine, onaanzienlijke plaatsje was door God aangewezen als de plek waar de Heer Jezus Christus op aarde zou komen. In de profetie van Micha wordt nadrukkelijk de verkiezing gewezen. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een Ezer zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Het is niet zonder grote betekenis dat Gods engelen juist in de velden van Bethlehem gezongen hebben of van zijn welbehagen in mensen. De Bijbel verhaalt van verschillende gebeurtenissen die daar in Bethlehem plaatsgevonden hebben en ook getuigen van de genadige verkiezing Gods. Ik denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Rut. Daarin neemt Bethlehem een centrale plaats in. Deze vrouw werd door Gods verkiezende liefde getrokken uit de duisternis van het heidendom in Moab en gebracht in Israël, waar ze door God werd ingelijfd, meer nog, door Gods bijzondere verkiezende liefde werd zij met voorbijgaan van alle anderen in een huwelijk betrokken met Boas. Daardoor is ze een plaatsje gekregen in de heilige linie en is ze zelfs een voormoeder geworden van de Heer Jezus Christus, wat het vlees aangaat. Die gebeurtenis die ons aandacht vraagt, de zalving van David tot koning of van Israël, getuigt niet minder van Gods welbehagen, van zijn genadige verkiezing. Op een bepaalde dag ging de oude profeet en rechter met een opdracht naar Bethlehem. Het was tijdens de regering van koning Saul, die zo sympathiek en bescheiden begonnen was, toen hij geroepen werd tot koning van Israël. Maar de geschiedenis kent u. Die aantrekkelijke eigenschappen bij Saul zijn niet blijvend gebleven. Deze man had wel een veranderd, maar niet een door de Heilige Geest vernieuwd hart. Dat kwam uit in zijn leven. Hij werd ongehoorzaam aan het woord des Heeren. In dat opzicht had hij de beproeving niet kunnen doorstaan. Hij week ten laatste van de Heer af, waardoor ook de geest des Heeren van Saul week en hem niet meer bekwaamde tot het ambt waartoe hij was geroepen. Dat alles had uiteraard gevolgen voor land en volk. Het werd een onrustige tijd voor de Israëlieten, die telkens en telkens weer benauwd werden door de opdringende Filistijnen, die Saul niet kon verslaan, nog overmeesteren. En om dat alles zegt de Bijbel, maar allermeest om Saul, met dat goede begin, droeg Samuel leed. Het is een pijnlijke zaak als men iemand aan wie men nauw verbonden is, ziet afwijken van de wegen des Heren. Hoeveel ouders dragen net als Samuel een verborgen leed over een zoon of over een dochter? Het is niet zo best als een kind des Heren bij dat alles koud en ongevoelig kan blijven. Zo was dat niet bij Samuel. De Heere die de harten kent, heeft van hem gezegd dat hij leed droeg om Saul. Samuel wist wat dat betekende. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Daar had hij Saul niet voor over. Daaronder ging hij gebogen. Daardoor was hij bedrukt. Toch voor Saul was er geen uitzicht meer. Mocht Samuel misschien nog wel eens zijn knieën gebogen hebben en in stilte gehoopt hebben op een gunstige verandering bij Saul. De Heere sneed die verachting bij hem ten eenenmaal af door wat hij hem bekend maakte. Hoe lang draagt gij nog leed om Saul, die ik toch verworpen heb? Maar al had de Heer Saul verworpen om eigen zonde, hij had zijn volk Israël niet verworpen. Want tegelijkertijd gaf Samuel de opdracht, waarin de uiteindelijke redding van Israël lag opgesloten. Vul uw horen met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Isi, de Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zoon uitgezien. Doch, hoe groot die opdracht ook was, vooral in betrekking tot Israël, Samuel heeft aanvankelijk bezwaren gemaakt. Hij vreesde dat, wanneer Saul daarvan zou horen, hij zelf Samuel niet zou ontzien. Maar de Heer heeft dat bezwaar bij hem weggenomen. Hij moest, wanneer hij te Bethlehem zou komen van Gods wegen, het uiteindelijke doel van zijn komst verbergen. De zalving van die nieuwe koning zou in diepste geheim plaatsvinden. Samuel moest dan zeggen dat hij gekomen was om een offermaaltijd voor de Heere te houden. Dat zou geen opzien baren, want dat had Samuel altijd door het gehele land gedaan. De zalving van de nieuwe koning dus zou ingeleid worden, zou schuilgaan achter het offer. Een aantrekkelijke gedachte. Door dat offer werd de zalving als zodanig geheiligd en werden Samuel en degene die de Heere tot het ambt zou roepen, beveiligd. Samuel maakte geen bezwaar meer. Hij ging naar Bethlehem en daar nodigde hij de oudste van de stad tot het offermaaltijd die gehouden zou worden in het huis van Isi. Daarbij zouden dan ook de zonen van Isi aanwezig moeten zijn. En zo werd alles in gereedheid gebracht voor die plechtigheid. Maar waar was nou de man die koning zou worden? Dat wist niemand. De oudste van Bethlehem wisten het niet. Voor die mensen bleef het uiteindelijke doel van de komst van Samuel verborgen. Isaïe wist het niet. En Samuel blijkt het ook niet geweten te hebben. En de man die de Heere verkoren had, ach, die was er niet eens bij. Die was in het huis van Isi blijkbaar niet erg zo in tel. Hij hoedde de schapen in het veld. En al was dat zo, en dat hij van zijn jeugd af de Heere vreesde, hij heeft in de verste verte niet kunnen vermoeden tot welke grote taak de Heer hem zou roepen. Zo wordt in het woord van God heel scherp onderstreept dat de Heer David tot koning verkoren had en hij alleen. Daarom zou David koning worden, omdat God het wilde. Ziet u, dat is het aantrekkelijke, verheven begin uit de geschiedenis van David. Aan het begin van de geschiedenis staat niet de keus van David, niet wat hij wilde, maar de keus van God, wat God wilde. Bij het begin staat niet wat David allemaal gedaan heeft, maar staat meteen al Gods soevereine, vrije genade. Alles wat David nu ten goede voor zijn volk gedaan heeft, is vrucht van die genade. David is als een genadegave van God aan het volk gegeven. We hoeven gelukkig bij David als zodanig niet te blijven staan. Hierin is zijn type van de Heer Jezus Christus. God heeft van eeuwigheid vrede gedachten gehad over een volk dat om eigen schuld verloren is en in de macht van de zonde en van de Satan is gekomen. De Heere wilde dat volk zijn barmhartigheid bewijzen. Waarom? Omdat hij het wilde, anders nergens om. Uit vrij welbehagen, met geen ander doel dan dat zijn naam daarin groot gemaakt en verheerlijk zou worden. Om het dat welbehagen van God nu te volbrengen, heeft hij de Heer Jezus Christus als middelaar verkoren. Daar staat heel nadrukkelijk in Efeze 1 vers 5. Hij heeft de Heer Jezus verkoren als koning over degenen die de Vader hem in de stilte der eeuwigheid gegeven had. Om dat volk te verlossen van de banden van de dood. Om ze gereinigd, geheiligd terug te brengen in de gemeenschap van God. Dat is een zaak die niet van dat volk uitgaat. Dat voelt je wel. Ze hebben hem niet tot koning uitgeroepen. Ze hebben niet eens naar hem gevraagd. Maar hij is als koning door God aan het volk gegeven. Die getuigd heeft, ik God heb mijn koning gezalfd over Sion. Ziet u? En dat vrijmachtige werk van Gods welbehagen wordt nu uitgewerkt in degene die hij tot de zaligheid arbeidt. Hij is de wortel, het geslacht van David. Er is niemand van degene die zalig worden, die ooit uit zichzelf op een zaligmakende wijze naar God gevraagd zou hebben. Dat is een zaak die van God uitgaat, van zijn soeverein welbehagen. Hij zag op haar neder in het uur der roeping. En daarom werden ze door zijn kracht opgewekt uit de doodstaat. En verbrak hij hun banden. Hij reinigt en vernieuwt hen. Hij brengt ze terug in de gemeenschap van God. Dat is alles zijn werk. Dat gaat van de Heere uit. Daarvan kan dat volk alleen maar in verwondering beleiden. Waarom was het op mijn gemunt? Of zoals de dichter van Psalm 65 dat zegt. Wel gelukzalig die gij hebt verkoren. Die gij uit alle taatsgedruis doet naderen. En uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. In hem ligt het leven van zijn volk. Hun, Christ, hun leven is met Christus, als een gave Gods, uit het welbehagen geschonken, verborgen in God. En daarom wordt dat leven uit Christus ook in hen verheerlijkt. Hij maakt zijn beeld gelijkvormig. Daarom zullen ze ook met hem verheerlijkt worden. Om dat eenzijdige werk zullen zij in eeuwigheid een kroon neerleggen aan de troon van God. En die hen lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En die hen getrokken heeft met koorden van goede tierenheid. Ja, om dat eenzijdige werk zullen ze hem eeuwig eren. Hebt u dat eenzijdige werk zelf leren kennen? Dat is nu nodig. Zal er voor u een toekomst weggelegd zijn? Mogelijk vraagt u, ja maar, waarin komt dat eenzijdige werk dat in het leven van de mens uit? Dat moet ik toch wel weten. Dan zou ik willen antwoorden, wij kunnen dat in één hoofdzaak wel samenvatten. En dat leven dat uit Christus in het volk verheerlijkt wordt, is liefde die geworteld is in de droefheid naar God en die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Ziet u, wanneer de Heer een mens te sterk wordt, zodat zo'n mens zegt, de Heer heeft mij overreed en ik ben overreed geworden. Wat gebeurt er dan? Dan staat de Heer van zijn liefde uit in het hart. En dat heeft gevolgen. En dan krijgt men een diepe droefheid over de zonde, over het kwaad dat men tegen de Heer heeft bedreven. Zodat zo één, om te beginnen, zich diep en diep voor de Heer gaat nederbuigen in verootmoedigingen. Terwijl hij anderzijds toch door diezelfde liefde aan de Heer gebonden wordt. Het geloof is door de liefde uit Christus werkende. En dat is het kenmerkende van de zaak. En waar komt dat nu vandaan? Dat hebben ze zelf niet gewerkt. En dat is hen ook door mensen niet gegeven. Hoezeer kinderen Gods de zaak aan een ander ook gunnen, ze kunnen het niet geven. Dat wordt nu geschonken uit Gods verkiezende liefde. Dat is Gods eigen werk. Daarom houdt de Heer dat beginsel, dat werk ook in stand. Omdat het uit God is, uit het welbehagen van de verdiensten van Christus, komt de Heer ook telkens en telkens weer op dat werk terug. Wat is dat ontzaggelijk groot. Want vergeet niet, die dat nieuwe levenbeginsel uit God in de strijd komt, die dat leven kennen, zijn niet beter dan anderen, maar ze worden door de vernieuwing van hun gemoed veranderd. Ze krijgen dan een ander leven, want de beoefening van de vrezen Gods is af te wijken van het kwaad. Dan kan er om te beginnen strijd zijn met de wereld komen. Misschien dat hier wat mensen zijn die ervan weten wat ze in zijn dagelijks leven om de naam en de zaak des Heren te verduren hebben. Wat is dan nodig dat de Heere zijn werk in stand houdt vervolgens? Dat leven kan verdonkerd worden door zonden en afdwalingen. Er kunnen omstandigheden in het leven zijn waarin het lijkt dat de Heere God van hen niet meer af weet. Het is ook gebeurd in het leven van David. Toen hij de vrees geuit heeft dat hij door de hand van Saul zou omkomen. Ja, dat nieuwe leven waarvan ik zo even de beginselen noemde, kan zo aangevallen en bestreden worden, dat er soms gevreesd wordt dat men er nooit zal komen en men halverwege zal blijven steken. Maar toch, die vrees is niet gegrond. Waarom niet? Dat leven kan niet teniet gedaan worden, omdat het niet van hen is. Dat is geworteld in Sions koning naar Gods welbehagen. Dat ligt vast in de verkiezende liefde, in het welbehagen Gods. Daarom zal de meest bestreden er komen. Laten we dan eerst van zingen van Psalm 68, vers 5. U hoop, u kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar. Een vriendelijk beschermer wat er verder volgt. In de tweede plaats getuigt de zalving van David ook van bekwaming. Voordat nu die offermaaltijd in het huis van Isi zou beginnen, heeft Samuel eerst de zonen van Isi één voor één aan zich laten voorstellen. Het is u voorgelezen. Eliab kwam als eerste. Samuel raakte zo onder de indruk van zijn verschijning dat hij bij zichzelf dacht, die zal het wezen. Zekerlijk, deze is voor de Heere. Maar de Heere zei wat anders. Zelfde ogenblik sprak hij tot hen, zie, zijn gestalte niet aan, want ik heb hem verworpen. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Daarna kwam de tweede zoon van Isi, Aminadab. Maar ook van Aminadab getuigde de Heere dat hij de uitverkorene niet was. Dan als derde kwam Samma, maar ook hij was het niet. Zo gingen zeven zonen van Isi, één voor één aan Samuel voorbij. Maar de uitverkorene des Heeren was er niet bij. Het is te denken dat Samuel hier danig mee op de proef is gesteld. Maar toch, Hij vertrouwde op de waarheid van het woord des Heren. Daarom vroeg hij aan Isi: zijn dit al de jongelingen? Toen moest Isi er wel mee voor de dag komen, dat er nog een was, de kleinste, maar ja, die had hij maar op het veld gelaten, want die kwam volgens hem toch niet in aanmerking. Maar Samuel gaf Isi daarop toch de opdracht die jongen te halen, want anders zou de offermaaltijd niet kunnen beginnen. Toen eindelijk de jongste binnenkwam, ging er wat door Samuel heen. Hij kwam opnieuw onder de indruk van het uiterlijke. Die jonge David zag er fris en blozend uit en had een helder oogopslag. Maar toch, door dat uiterlijke werd Samuel niet geleid. Toen David binnenkwam, ging God spreken: deze is het, zalf hem. Het was dus desgene met wie Israël niet rekende. Hier is nog wat te leren. Er wordt nogal eens gelet op de gestalte en de hoogte der statuur van deze of gene, zij lichamelijk of in geestelijk opzicht. Maar wat zegt nu de Bijbel? God wederstaat de hoogvaardigen om het even, waarin die hoogvaardij ook uit mag komen. Maar de nederigen geeft hij genade. Dat eenvoudige, dat vrucht is van de vreze Gods, wil hij steeds gadeslaan, ook als de mensen dat mogelijk over het hoofd zien. Is dat geen kostelijke troost? Het is ook zo treffend getekend in deze geschiedenis. Intussen heeft Samuel gevolg gegeven aan de aanspraak des Heren. Hij nam die olie ook, horen die gevuld was met heilige zalfolie, en gooi die uit over het hoofd van David. Hij zalfde hem in het midden zijn broederen. Mogelijk hebben Isaïe of zijn broeders de betekenis van deze plechtigheid niet begrepen, want ze kunnen niet lezen dat Samuel er enig verklarend woord aan toegevoegd heeft. Toch is het hen later wat duidelijk geworden wat daar in Bethlehem op die bepaalde dag heeft plaatsgevonden. Hier is weer wat te leren. Zo kan het ook zijn dat de beginselen van het genadeleven voor anderen verborgen zijn, zelfs voor de huisgenoten, maar dat het toch later in de vrucht openbaar komt. Samuel gebruikt een oliehoorn. Geen oliekruikje dat verbroken kon worden, maar een hoorn. Het symbool van vastheid en van onverbrekelijkheid. De zalfolie die over David werd uitgestort was het symbool van de Heilige Geest. Die zalfolie is in een zeker opzicht te vergelijken met ons oude klonje. Nu weet iedereen wel dat hoe oude klonje kan verfrissen als het warm en afmattend weer is. Nu, dat is de gedachte die in zalving in het oosten gebruikelijk lag opgesloten. Die zalfolie verkwikte degene over wie zij werd uitgestort. Dat is het beeld van het werk van de Heilige Geest. De zalving wijst dan ook heen naar de bekwaammaking met de Heilige Geest, die verkwikt, die bekwaamt om de taak te verrichten waarvoor de Heere een mens verkiest. Dat gebeurde dan ook bij David. Verder lezen we in de tekst dat de Heilige Geest vaardig over hem werd van die dag af en voortaan. Dat wil zeggen, de Geest is nooit meer van David geweken. heeft de eigenschappen waarmee David toegerust was geheiligd. Hij heeft David onderwezen, licht gegeven in zaken zijn roeping en zijn verkiezing. Hij heeft hem versterkt voor de weg die hij nog moest gaan eer hij koning zou zijn. We zullen nog wel horen dat dat een weg was die door het onmogelijke, door de dieptes heen gegaan waren. Maar in dat alles heeft de geest hem gesterkt en is hij bij hem gebleven. Ook toen David zo moedeloos werd dat hij dacht er nooit te zullen komen. Die geest ten slotte heeft David zo ingewonnen voor zijn taak. En dat hij ten laatste tot een grote zegen voor zijn volk is geworden. We gaan nu deze gebeurtenis ook weer de lijn naar de gezalfde koning trekken. Op wie de Heilige Geest zonder mate rust om het werk van God te volbrengen. Hij is van eeuwigheid gezalfd geweest en met de Heilige Geest bekwaamd om Gods raad tot zaligheid aan mensen volkomen te openbaren. Dat leren wij in de catechismus. Door die geest heeft hij zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd en was zijn offer Gode een welriekende reuk. Door die geest werd hij gesterkt in de strijd die hij gestreden heeft om zondaren te verlossen en ze vrij te kopen voor God. In die strijd is hij overwinnaar gebleken en geeft hij zijn volk de zegen. Want in die zalving van die geest die op Christus is, delen u ook dengene die hij geroepen heeft tot zaligheid. Dat komt zo duidelijk uit in het antwoord op vraag 32 van zondag 12 uit de Heidelberger Catechismus. En waarom wordt gij een christen genaamd? Dan blijkt uit het antwoord dat die geest die onbeperkt op Christus rust ook gegeven is aan het volk. Dat hij uit de doodstaat opgewekt heeft. En waarin hij het beginsel van het nieuwe leven gewerkt heeft. Daarom kon Johannes aan de gemeente schrijven: gij hebt de zalving van de Heilige Geest ontvangen. Is het niet ontzaggelijk groot als we nu de vruchten van die zalving kennen? Ga eens na of er mogelijk kennis hebt aan uw eigen leven. Door de bediening van die geest wordt nu licht geschonken om de waarheid te verstaan, om Christus te kennen en hem vervolgens te kennen, zodat juist door die zalving van de geest beleefd wordt hoe dierbaar zijn mijn wonderen aan. Ze zijn onmogelijk na te gaan. Door de zalving van die geest krijgen Gods gunstgenoten de kracht om zijn naam te beleiden in een van God afgevallen geslacht en daar goed van de Heere te gaan spreken. Door die zalving ontvangen ze de kracht om zichzelf te verloochenen en zich als een levend dankoffer aan de Heer op te offeren. Ze ontvangen door die geest ook de kracht om de verloochening van alles wat de wereld is, tegen de duivel, de zonde en het eigen vlees te strijden, om dat met handel en wandel te tonen dat men van een ander is en men de Heere toebehoort. Ik geloof dat het echt niet overbodig is dat in onze verwaterde tijd deze dingen nog eens goed benadrukt worden. Het is niet zo dat degene die de Heere tot zaligheid roept mogen doen wat de wereld doet. Ze moeten ook maar niet gaan proberen hoe ver ze nog net mee kunnen. Zogenaamd om hun kinderen tot vriend te houden. Laat het zien in uw gezin dat er wat van God in uw leven is. Dat de duivel en de wereld geen recht op u hebben. Maar ook niet op uw kinderen. Dat is onze dure verplichting. Dat kan alleen door de zalving van de geest. Dan kan men het leven aan de Heere wijden, zelfs in deze tijd. De voortdurende bedouwing van de Heilige Geest is daarom een onmisbare zaak in deze tijd, die vol is van verzoeking. Die heeft het volk van God het zo nodig om te staan naar een nauw, heel nauw leven om dagelijks de beïnvloeding van die Heilige Geest te mogen kennen. Het kan vandaag aan de dag niet meer leiden dat we zeggen 10, 15 jaar geleden is dat en dat gebeurd. Dan is nu de kracht er al lang uit weg. Dagelijkse beïnvloeding, daar gaat het om. En hoe wordt dat nu ontvangen? Iemand heeft het zo prachtig opgemerkt. Toen David gezalfd werd, moest hij knielen. Hij heeft de zalving knielend ontvangen wel nu. Zo wordt bij de aanvang, als ook bij de verdere voortgang, die voortdurende bedouwing van de geest verkregen, in dat bukken en buigen, in de verootmoediging, in die afhankelijkheid van de Heere. Wat is er nu groter dan door die geest geleid te mogen worden? Ik heb getracht iets daarvan te zeggen en daarom. Wat bent u ongelukkig als u dat mist? Aan deze geschiedenis staat de geschiedenis van Saul, van wie we lezen dat de geest des Heeren van hem geweken was. Hoopvol was zijn begin. We hebben daar al op gewezen, maar hij week af. Dat is voor onze waarschuwing. We zien hoe ver het gaan kan. Het is groot als u kunt spreken van indrukken die u van God en goddelijke zaken hebt. Maar rust daar alsjeblieft niet op. Want die indruk had Saul ook. Hij heeft ook geprofiteerd. En ze hebben van Saul ook gezegd, is Saul onder profeten? Maar toen het er goed en wel op aankwam, bleek er ook nog wat anders bij Saul te zijn. Hij wilde namelijk niet bukken en buigen voor God, ziet u. Zo ver kan het gaan, wel indrukken. Misschien wel diep neergebogen, maar niet ter aarde gevallen voor God. En niet zichzelf aan hem overgegeven. Och, als Saul eens diep had gebogen, dan kwam hij weer recht overeind staan op allebei zijn voeten. Hij heeft zichzelf tegenover God gehandhaafd, tot in het allerlaatste toe, totdat hij ten slotte wegzonk in een eeuwige nacht. Ontzaggelijk. En daarom, gemeente, sta maar naar oprechtheid, naar ootmoed en eenvoud. Vraag aan de Heere of hij u dat schenken wil. Dat kenmerkende van het ware leven dat uit God is. Jonge vrienden in ons midden, van jullie heb ik in een bijzondere boodschap. En David was nog jong toen hij de Heere leerde vrezen. Je kunt er Psalm 22 maar op nalezen. Dan zegt hij dat hij van de baarmoeder af op God geworpen is. Hij heeft dus van zijn jeugd af aan God gevreesd. Hij is veel in het veld geweest. Wat denk je? dat hij daar gedaan heeft, zou hij alleen maar op de schapen gelet hebben? Of zou hij daar ergens ook een plekje achter een of andere braamstruik gevonden hebben, waar hij zo nu en dan de knieën voor God ging buigen om de Heere te zoeken? Dat is de weg. De Heer heeft beloofd die hem vroeg zoeken. Het zullen hem vinden en zijn Heilige Geest ontvangen. Want die geest hebben we niet alleen nodig als we in het bijzonder ambt gesteld worden, dan uiteraard en in het bijzonder. Maar die geest hebben we ook nodig om bearbeid te worden tot zaligheid. Mensen die de geest bezitten zijn aantrekkelijke mensen. Ik zou de jongelui jaloers willen maken op de dienst van God. Je kon het zien dat David de jongen was en die God vreesde. Dat zag Samuel zo. Hoe kwam hij voor de dag? Met een fris uiterlijk, een heldere oogopslag. Een goede verstaande heeft maar een half woord nodig. Sta na eenvoud ook in je voorkomen naar buiten. Doe niet mee aan die buitennessigheden van de mode. Dan mag ook de meisjes wel voorgehouden worden. Je bent het mooist zoals je door God geschapen bent. Daarom sta niet naar al die uiterlijke dingen. Sta veel liever naar de vreze Gods, dat die naar buiten mag uitstralen in je leven. Aan zulke mensen heeft, aan zulke jonge mensen heeft onze tijd, heeft onze kerk zo zeer behoefte. Sta naar dat goed dat nimmer meer vergaat. Laat het maar te doen zijn en houd maar aan bij de Heere. Zeg maar net als David: ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden. Wee van mij toch, schaamt en spot, geliefden. Het is met David bijzonder goed uitgekomen. En zo zal het nu goed uitkomen met een ieder die de Heere vreest. Ook al zijn ze niet in het bijzonder ambt gesteld, maar gelukkig is dat volk dat deel heeft aan de zalving van de Heilige Geest. Sta daarom, kinderen Gods, voortdurend naar de bedouwing van die geest die in zich geeft in de heilgeheimen en opening geeft in het gebed. Die geest die in de laagte houdt, in de verootmoediging voor God, en die tot Christus leidt, die tot God door Christus leidt, waarvan we zingen: maar eeuwig gloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Eindigen met dankzegging. Heer, aan het eind van dit ons te samen zijn, past uw grote naam. Nog ootmoedig te herkennen. We zijn genoeg goed geweest, Heren, dat we nog in rust en vrede met elkaar naar uw woord mogen gaan mogen luisteren. U hebt het in alles wel gemaakt, ook in het spreken. Past uw grote naam daar ootmoedig voor herkennen, Heren. Maar nu zijn er ook vele lessen naar ons toegekomen. En nu smeken wij het ootmoedig van u af, Heren. Zou u die lessen door uw geest nog willen heiligen en willen toepassen aan onze harten, willen zelf maar plaats voor willen maken door uw geest, Heere, dat mogen wij toch van u vragen. Bij u is toch een eeuwige volheid. Zie dan nog in gunst en in ontferming op ons al van boven neder. Brei nog uit vrije ontferming uw vleugelen nog over ons te samen uit, Heere. En wil nou verblijden door uw grote en goddelijke daden En met ons zijn de verder deze dag ook op de zondagschool. Kinderonderwijs mogen ontvangen. Wil hen bekwamen die dat werk mogen doen. Wil het ook nog gebruiken in slijk aan die vingeren, heren. We mochten ook onze medebroederkandidaat Arnouds aan u bevelen, zo gij het geeft. Ook vanavond hoop voor te gaan, heren. Het is ook een mensenkind van gelijke bewegingen. Maar zou gij hem getrouw en bekwaammakende genade willen schenken, kon het zijn, Heer, om uw woord te mogen en kunnen uitdragen, heeft hij nodig de leiding en de bediening van uw geest. Zou het het hebben in rijke mate willen schenken, Heeren, en wil dan genadelijk verzoening komen te doen over al onze zonden. Dit vragen we alleen om Jezus willen. Amen. Deze preek was van wijde dominee Sneep uit Driebergen. Onze slotzang is van Psalm 132, het 11e en 12e vers. Vader, dat u liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u, zij al de eer. Amen.